In Matthäus 4 waren wij nog steeds bij de Lord's Prayer. We waren nou toch in het Engels bezig. Bij het zogeheten Onze Vader, waarvan duidelijk moet zijn, dacht ik, dat de essentie van dat gebed is dat dat koninkrijk zou komen ergens vandaan. Welk koninkrijk? Nou ja, dat koninkrijk dat sinds bladzijde 1 van de Bijbel werd aangekondigd. Een koninkrijk waarover onderweg nogal wat te doen geweest is, waarover later in de week nog het een en ander. Want het heeft al een hele geschiedenis achter zich. Maar dan toch een koninkrijk dat hier op aarde gestalte zou krijgen, was de bedoeling. Want zo is het nou eenmaal uitgebreid aangekondigd in het Oude Testament. Maar een koninkrijk dat officieel werd opgericht, ingesteld, of wat, hoe kom je aan een koninkrijk? Het wordt verwekt, heet het toch, in Daniel 2. Dat is gebeurd in de opstanding van Christus. En wij leren dan dus ook dat aan hem alle dingen sindsdien onderworpen zijn. En ik heb er ook een punt van gemaakt dat het betekent dat dat eerder niet zo was. Volledig in strijd met wat men op democratische wijze besloten heeft in Nicea. Dat weet u toch, hè? Hoe democratisch dat was, weet ik ook niet. Want daar had de keizer ook nog wat mee van doen. Constantijn. Nou ja, doe maar weer. Maar in ieder geval, daar is over gestemd geworden. Maar waarheid wordt niet vastgesteld door stemming. Dat wil zeggen op democratische wijze. Het is zelfs andersom. Generaliserend, er zullen uitzonderingen zijn, maar ja, generaliserend gesproken, de meerderheid heeft ongelijk. Volgens de Bijbel. Wij moesten trouwens vroeger, dat is voor de voor de mensen die zich inmiddels zijn gaan bezighouden met de traditie, dan wel cultuur waarin wij eigenlijk staan. De evangelische wereldje, met name in Nederland, dat is het belangrijkste natuurlijk. En in dat wereldje moesten wij in de tijd van Ben Hoekendijk, u weet wel, de Ben Hoekendijk. Jammer dat hij er niet bij is, maar dat ben ik serieus. Hè. Maar moesten wij een sticker achterop de auto plakken of voorop, dat weet ik niet meer, want ik had toen geen auto. En dan moest dan opstaan, gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen. Ik heb later nog eens gezocht waar dat in de Bijbel stond. Want men verzekerde mij dat het in de Bijbel stond. Maar dat staat niet in de Statenvertaling. Ik weet niet hoe het wel staat in de Statenvertaling, maar iets dergelijks staat er wel in. Implicerend dat de meerderheid per definitie ongelijk heeft. En het is ook zo, dus kunt u als democraat, als christendemocraat, kunt u dat weer in uw zak steken. Om zo te zeggen, want de wereld wordt geregeerd inderdaad door de boze. Dat staat ook duidelijk trouwens in dit Onze Vader, dus ik schep er een sardonisch genoegen in om aan te grijpen bij misschien wel het meest bekende gedeelte uit de Bijbel, wat iedereen die zich christen noemt uit het hoofd geacht wordt te kennen, meer nog dan het Wilhelmus, toch? En op grond daarvan allerlei dingen te staan beweren die men algemeen niet gelooft. En toch, men beleidt het regelmatig. Namelijk, God is de gave voor al het goede. Geparafraseerd naar Jacobus 1, maar zo is dat. Onze Vader die in de hemelen zit. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen. Dat moet nog komen, dat is nog niet gebeurd. Anders hoef je het ook niet te bidden, toch? Uw koninkrijk komen, waarna de vraag is, waar moet het dan vandaan komen? Want dat is dan toch wat aangeduid wordt en het impliceert dat het dus eerst ergens anders is, alvorens het hier op aarde, on this terrestrial ball, geopenbaard wordt. Nou ja, mooie uitdrukkingen zijn dat toch, hè? Maar goed. Het moet ergens vandaan komen, dat staat er ook achter. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. En, dat is de, en als u vraagt waarom moet het koninkrijk zo nodig komen, komt het antwoord vanzelf in de volgende zinnen. Maar ja, dan grijp ik weer zo snel vooruit. Maar in die volgende zinnen, waar in twijfel wordt getrokken of wij wel in ons dagelijks onderhoud kunnen voorzien. En of het wel goed gaat met de pensioenen en al dat soort dingen. En met de Grieken in het bijzonder. Maar geef ons heden ons dagelijks brood dus. Zodat het blijkbaar twijfelachtig is. Om over die schulden maar te zwijgen. Daar is zoveel over te doen over die schulden. In de eerste plaats van de staat. Daarna ook van u natuurlijk. Ik heb eens uitgerekend. Ik weet niet, iemand kan dat wel voor u doen. Want er zijn nogal mensen hier die ook... Trokken zijn in het bankwezen hebben, want dan moet van alles ook gemanaged. Er zijn maar een paar mensen die een fatsoenlijk vak geleerd hebben in ons midden, die zijn arts geworden. En de rest zijn managers. Ze blijven stil. Want ik ken een paar artsen, dat waren alleen maar managers eigenlijk. Maar ik laat het er maar bij. Maar goed, maar die kunnen, die mensen van die banken, die kunnen je wel uitleggen hoe dat zit. Als je de staatsschuld, de Nederlandse staatsschuld hoofdelijk omslaat over, de, aan, over die 17 miljoen inwoners, hebben we allemaal een schuld van enige tienduizenden euro's al op het moment dat we geboren worden. En hoe dat dus moet met die schulden en vergeven moeten worden. Soms denk ik, wat nou als al die schulden gewoon even weggestreept zouden worden, al die bestanden gewist gewoon bij nul beginnen, zouden we dan wat veranderen? Ik denk dat het allemaal flauwekul is, dat het allemaal wind is. Maar ik heb daar niet voor doorgeleerd, moet ik u zeggen. Waar ik wel voor doorgeleerd heb, is voor dit feit dat dat niet mag en dat dat niet had mogen gebeuren en niet kan gebeuren. En dat het van Gods wegen een stokje voor gestoken is. Die zegt, nee, dat kan niet, dat mag helemaal niet gebeuren zo. Maar ja, dat is een ander verhaal. Dan hebben we het over Bijbelse wetgeving. Die is weer leuk voor diegenen onder ons die zeggen, wij zijn niet vrij van de wet. Wij moeten toch ons aan de wet houden. Dan ben je meteen je hypotheek kwijt, hoor. Want dat is bij wet verboden. In de Mosaïsche wet wist en waarachtig wel, en je pensioen ben je dan ook kwijt. Is opgebouwd uit allemaal rente, en dat is bij de wet verboden. Allemaal, vergis je nou maar niet. Allemaal zo halfslachtig in deze wereld. En dan brengen we weer terug bij de lijn die ik even volgde. Het punt is namelijk dat je kunt vragen waarom moet het koninkrijk zo nodig komen. Het antwoord is omdat de wereld geregeerd wordt door de boze. Zoals wij kennen Poetin, Erdogan, wie kennen we nog meer? Trump. En natuurlijk D66, die hadden we nog niet gehad vanavond, toch? Sorry. Maar dat staat wel in de Bijbel, dat dat zo is. Hè? En het wordt hier uitdrukkelijk, geleerd is overdreven. Het wordt bekend verondersteld. Waarom ook niet? Want ja, je hebt je Bijbel er niet eens bij nodig om te weten dat de wereld bestuurd wordt door de tegenstander. In het Hebreeuws wordt het dan Satan, onder het motto, oh shit. Want dat is het Engelse woord voor, het Engelse equivalent moet ik zeggen, voor het Hebreeuwse woord Satan, Shatan, shit. Er zijn ook Nederlandse varianten op, maar daar waag ik mij niet aan, zowel met een lange als met een korte ei moet ik u zeggen. Dat is Satan, dat is de vijand. Het is populair vertaald met tegenstander. Maar dat is wel een erg nette vertaling, moet ik u zeggen. Maar die regeert de wereld. Je kunt ook zeggen, de wereld wordt geregeerd door de duivel. Want het is een chaos in de wereld. Iemand gooit dus alles door elkaar. Dat heet een diabolos. En dat is het Griekse woord uit het Nieuwe Testament voor wat wij dus vertalen met duivel. De diabolos, de dooreenwerper. Degene die er een chaos van maakt. En zodra wij denken dat wij de waarheid hebben gevonden, komt hij om er een chaos van te maken. En daarom heet hij ook de leugenaar. Hm? En dat waarheid goed is, dat is wat goed is voor de partij, dat is niet alleen binnen het communisme zo. U weet wel, Pravda, dat weet u toch, hè? Dat was de waarheid, betekent dat. In de Nederlandse variant heet het trouwens zo, de waarheid. Ik had trouwens nog een oom die daar redacteur van was, maar vooruit maar weer. Helaas. Ja. Ja. Hij is wel tot geloof gekomen trouwens, ooit. Hoe heette die man ook weer? Koeiemans. Koeiemans. Jazeker. Van de communistische partij in Nederland. Echt wel. Van ja tot amen. Schreef er ook een boek over. Echt wel. Maar die maar weer even terzijde. Waarheid, maar waarheid. U denkt toch niet dat die lui in Den Haag, laat staan in Brussel, dat die ons de waarheid vertellen? Het zijn politici. Dat is hun afdeling niet. Iemand zei, ja, maar ze bedrijven politiek in achterkamertjes. Dan zeg ik, waar zouden ze het anders moeten doen? Anders komt er helemaal niks van terecht. En hoe meer het bestuur openbaar is, hoe minder er van terecht komt. Om voor de hand liggende redenen. Maar ook die zal ik u besparen. Dat is nou het punt niet. Maar in de praktijk is het zo dat de duivel de wereld regeert. En hoe uitgebreid je je preesbijeenkomsten ook houdt en luidkeels zingt, God regeert of de Heer regeert, zijn plannen falen niet enzovoort, moet ik u toch zeggen dat de Heer niet regeert. Dat de Heer op de allerhoogste troon gezeten is en dat aan hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde, wil nog niet zeggen dat hij regeert. De facto, bedoel ik, hè? In de praktijk. Want dat is nou net wat hij niet doet. Weet je wat hij doet? Hij zit er met de armen over elkaar te lachen. Dat staat in de Bijbel. Nou, niet dat hij de armen over elkaar heeft. Dat staat niet in de Bijbel. Maar dat hij zit te lachen, staat zwart op wit in de Bijbel. Hij is gezeten in zijn rust aan de rechterhand Gods. Hoeveel schriftplaatsen wil u hebben waar het staat? En er staat dat terwijl de wereld, de volkeren in opstand zijn tegen God en zijn gezalfde, dat hij, die in de hemel woont, lacht. En die zegt, dat er staat van hem, de Heer die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hen bespotten. Psalm 2. Onthoud dat, dus zoek het op, Psalm 2. Die in de hemel woont zal lachen, de Heer zal hen bespotten. En hij zegt, ja, ze kunnen wel doen wat ze willen, maar ze zijn te laat. Het is al geregeld. Zo ongeveer als David kon lachen, ik geloof niet dat het in de Bijbel staat, toen die, weette die jongen ook alweer, die dacht dat hij koning kon worden. Die zoon van, ik ben ook al 71, nee, die was al lang dood, joh. Die weette die? Adonia was de oudste zoon van David. Die dacht, pa gaat dood, ik laat mezelf tot koning uitroepen en zalven door de hoge priester. Maar binnen de kortste keren had David het geregeld. Nou, zijn vrouw Bathsheba had het geregeld. Die ging naar David op zijn ziekbed. Die zei, die jongen, maar we hadden toch wat anders afgesproken. Toen hebben ze binnen de kortste keren in no time, met grote haast, alsnog Salomo tot koning gezalfd. Zonder veel plichtplegingen, gewoon even snel doen. Dat gedoe ook allemaal, enzovoorts. En daarna was dat gedoe van Adonis volstrekt overbodig. Er was al iemand anders gezalfd. Dat is het verhaal, zo ongeveer. De Heer die in de hemel zal lachen, zal hem bespotten zeggen, ik toch heb mijn koning gesteld of gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. En in die dagen leven wij. waarin dat gebeurt. Dus het Nieuwe Testament leert dat. We hebben het hier bijna elk jaar wel daarover. En nu dus weer. God heeft de Heer Jezus opgewekt uit de dood en gemaakt tot eersteling van een nieuwe schepping en van een nieuw verbond en daarmee van een koninkrijk. God heeft hem gezalfd en gekroond met eer en heerlijkheid enzovoorts. En hier op aarde vliegen de mensen elkaar in de haren over wie er nou weer de macht zal hebben. Wat voor zin heeft dat? Dat is een bespottelijke bezigheid, want er is maar één koning. Dat is de koning der koningen. En dat is de achtergrond dus ook inderdaad van het lied dat wij zojuist zongen. Dat het onze wereld niet is. Ik bedoel, inderdaad, wij leven daarin. En wij moeten daarin in leven zien te blijven enzovoorts. Maar we zijn toch vreemdelingen en bijwoners. Heet dat. En we kijken met verbazing naar al die mensen die zich druk maken over wat in de wereld gebeurt. Is het dan niet ernstig? Ja, het is ernstig. Kunnen we er wat aan doen? Geen fluit. Nou ben ik sowieso niet zo goed op de fluit, maar doe maar. Maar wat kan je eraan doen? Geen bal. Helemaal. Nee, echt niet. Dat gebeurt allemaal, je staat erbij en je verbaast je erover, over de onnozelheid van die mensen die de verantwoordelijkheid dragen voor de samenleving, voor de maatschappij en voor het Koninkrijk der Nederlanden, of hoe het maar heten mag, of van mijn part voor een verenigd Europa enzovoort. En je vraagt je af, hoe ze in vredesnaam aan die naïviteit komen, hebben die lui dan nooit wat geleerd of zo? Ja, ze hebben allemaal gestudeerd. We hebben ze wat opgedaan, helemaal niks. Ja, hoe je elkaar kan belazeren, dat heet communicatie trouwens. En management heet dat. Leiderschap. Hoe je mensen kan naar je hand kan zetten en kan dwingen te doen wat zij niet willen, maar wat jij wel wil. Enzovoort. Dat is het eigenlijk. Normaal gesproken doe je dat met geld. En als je dat niet hebt, moet je het op andere wijze doen. Dan moet je zo'n cursus volgen. Dat is het eigenlijk. En komt er daar dan wat van terecht? Nee, ook niet. Het is een komische bezigheid. Ik heb het altijd vermakelijk gevonden. We moesten allemaal discipelen worden. Er waren cursussen voor. Niet in de Bijbel, maar daarbuiten uiteraard wel. En toen we allemaal discipelen waren, moesten we allemaal leiders worden. Dus 100% het tegenovergestelde. Maar ja, het is in de mode, nietwaar? Dus zo moet het allemaal. Hopeloos vind ik dat. En in de sport breekt dat ook allemaal al door. Teamsporten en weet ik het allemaal. Doe maar weer. Het is een hopeloze situatie. Dat komt namelijk nooit goed. En dat komt omdat de mens per definitie een dienstknecht is. Nee, hoe ik dat weet? Omdat de schepper dat zegt. En in de praktijk blijkt het ook. Zelfs de filosofen zeggen van ja, dat kan er wel wezen, vrijheid, gelijkheid en broederschap. Maar vrijheid bestaat niet als je geen doel hebt in het leven. Iets om voor te leven, iets om aan te werken, iets om aan dienstbaar te zijn. Dat laatste willen ze niet zeggen, maar dat is wel wat ze zeggen natuurlijk. Iets om voor te leven, ergens naar te streven enzovoorts. En als we dat niet hebben, zo'n doel, verzinnen we het wel. Bijvoorbeeld een verenigd Europa. Of het Europees kampioenschap voetballen, of wat het maar was. We verzinnen wel wat in het serieuze, ik wil zeggen in de politiek of in de meer serieuzere dingen, zoals de sport en zo. Weet u wel, we moeten ons toch een doel stellen. En als christelijk moeten we ons een doel stellen met betrekking tot onze plaatselijke gemeente. En hoeveel leden die moet hebben over 3 jaar, nou ja, over 2 jaar eigenlijk al, enzovoorts. Toch, en in de bedrijven is dat ook zo. Je hebt je een prognose, je maakt een planning en in verband met de omzet en winstmarges en weet ik het allemaal, dat gedoe. Er moet allemaal aan gewerkt worden, want hoe kun je anders vrij zijn? Je moet dit hebben om iets voor te leven. En men heeft het niet. Want de geschiedenis leert ons, ook alweer, dat de geschiedenis ons niks leert. Het gaat niet beter met de mensheid. De mensheid wordt er niet wijzer van. Hoe meer ervaring, hoe minder hij leert. Daar komt het op neer. zit ook natuurlijk achter hoe meer ervaring, hoe meer men tot het bewustzijn komt dat het toch niet gaat werken. Daarom zijn oude mensen, dat zijn mensen die ouder zijn dan ik uiteraard, over het algemeen nogal chagrijnig. Of het symboliek is dat ze steeds krommer gaan lopen, misschien wel. Want die hoop die verdwijnt vanzelf wel, het idee van het wordt later goed. Want het wordt niet beter, echt niet. Er blijft dat sukkelen in het menselijk bedrijf. Het enige alternatief is Gods werk en Gods plan. En daar stellen we ons van op de hoogte, hoe het daarmee gaat. En daarvan leren we dat God dat koninkrijk beloofd had, dat het vanaf de schepping van de mensheid, althans van de Adamitische mensheid, of hoe moet je dat zeggen, sinds Adam is dat koninkrijk beloofd. En inderdaad, inmiddels wat 2000 jaar geleden is dat koninkrijk, heeft dat gestalte gekregen in de persoon van de koning. En als er een koning is, dan heb je dus een koninkrijk. En die koning die wacht het voorlopig even af en zegt, laat ze maar even voortsukkelen, dus per slot willen ze mij niet. Maar intussen verzamel ik mij wel een volk om mij heen dat straks in de toekomst deel zal hebben aan mijn koningschap en aan mijn heerlijkheid. In de openbaring van mijn koninkrijk. Dat volk, dat zijn wij. Daarin zijn we onderweg. Dat is het tegenwoordige werk van God. Dat is er niet op gericht om ons fatsoenlijke mensen te maken en van ons waardige leden te maken van de samenleving, welke dan ook. Dat is allemaal niet aan de orde. Niet dat daar laatste bezwaar tegen is, maar het is gewoon het punt niet. Ik bedoel, de duivel heeft er ook belang bij dat wij waardige leden worden van zijn samenleving en van die wereld die door hem geregeerd wordt. Heb je dat nog? De duivel heeft er belang bij om het veronderstelde goede in de mens tot ontwikkeling te brengen. Zodat het een beetje voorspoedig gaat met de mensheid waarover hij de macht uitoefent in de praktijk. Gaat hem niet lukken, daarvoor is hij te veel tegen zichzelf verdeeld. Is te weinig wat het zaakje samenbindt, om zo te zeggen. Dat is wat de Bijbel ervan zegt, het koninkrijk is in zichzelf verdeeld en kan dus niet bestaan. Maar zo is het met al die koninkrijken, dan wel gewoon rijken, die wij uit de geschiedenis kennen. Altijd in zichzelf verdeeld geweest, is gebaseerd op leugens enzovoort en kan dus inderdaad niet bestaan. Vanzelf ontploft dan een keer. Dat is het verhaal van de leugens. Leugens hebben de eigenaardige, leugens lijken op konijnen, behalve dan dat je leugens niet eten kunt en konijnen wel. Maar verder lijken ze op konijnen, want leugens vermenigvuldigen zich heel snel. Ik ken er nog een paar die zich ook heel snel vermenigvuldigen. Maar managers, ja. Noem nog eens wat. Ambtenaren, ja, oké. Nou ja, goed, heb je wat om over na te denken. Maar dat wordt meer en meer en meer. En alles wat meer en meer wordt, ontploft. Welke natuurwet dat is, weet ik niet, want zo goed heb ik op school niet opgelet. Maar ik weet het wel, met de cake, bakken enzovoort. Dat ding reist en reist en reist en dan ontploft die. Ik heb het ook meteen opgegeven, het is niks voor mij. Maar dat gaat fout. Of je blaast een ballon op en het ding klapt vanzelf. Ik heb zorgelijk gekeken naar de tent van Rick Boelaert. Want die moet je oppompen, dat schijnt. Toen heb ik hem gevraagd of hij er een metertje bij had om te weten waar hij moest stoppen. Bij welke druk, want anders ben ik bang dat het ding ontploft. Zo gaat het. En zo gebeurt het met economie. Dat groeit en dat groeit en dat moet groeien, want anders kan het niet blijven bestaan. Maar het punt is, als het groeit en groeit en groeit, ontploft het vanzelf, daar kan je op wachten. Hè? Dan kun je wel net doen of dat niet zo is, maar zo is dat. Dat ontploft. Ik heb trouwens met enig leedvermaak vernomen. Ik verdiep me er echt niet in, maar ik heb met enig leedvermaak vernomen dat de banken, of wie het maar waren, hebben de rente verlaagd en verlaagd en verlaagd om daarmee de economie te redden. Dan denk ik, ja, dat is nou precies het hele probleem. Want heel dat beginsel volgens de Bijbel van rente vragen en rente betalen heeft tot gevolg dat zo'n economie misschien groeit, maar het ontploft. Het kan namelijk niet. Geld levert niet wat op. Geld werkt namelijk niet. Laat uw geld voor u werken is onzin. Dat betekent altijd laat een ander voor u werken. Maar als die ander het verrekken om voor u te werken. En dat is inmiddels wat gebeurd. Er zijn trouwens nauwelijks meer mensen die voor u werken. Wie zou dat moeten doen dan? Nee, dat bedoel ik. Dus je geld kan ook niks meer opbrengen. Je kan niemand meer uitknijpen, zal ik maar zeggen. Dus zaakje ontploft. Dat is een kwestie van tijd. Zo gemakkelijk. Het staat allemaal in de Bijbel. Maar alles wat groeit ontploft vanzelf. In het menselijk leven, het individuele leven van de mens gebeurt, gebeurt in heel de samenleving op alle terreinen. Komt tot ontwikkeling. Dat groeit. En daarna gaat het over de datum. Daarna begint het voor te sukkelen. En wat moet je er nou ook nog wel mee? Want nou ja. En dan dondert het vanzelf weer in elkaar. Zo gaan die dingen. Gaat voorbij. Alles. In het leven. En wij ook. Dat is wat er gebeurt. En dat is deze wereld. Dus wij worden. We leven in een schijnwereld eigenlijk. Het idee van we moeten wat worden. Waar gaan we met z'n allen naartoe? Ja, we gaan met z'n allen dood, mensen. Het is een kwestie van tijd. Zo gaat dat. En zo is het met rijken, landen en koninkrijken op aarde ook. Ze ontstaan en ze verdwijnen weer. Er is een enkele uitzondering op. Die is verbazingwekkend genoeg. Maar dat komt omdat die gelieerd is aan het huis van David. En daarmee gelieerd is aan de beloften die God gedaan heeft. Voor de rest is het opkomen, blinken en verzinken. Zoals dat heet op alle terreinen van het menselijk bedrijf. En dat komt omdat de wereld geregeerd wordt door de leugen. Daarom, ik lig er niet wakker van als ze weer eens vertellen dat een of andere politicus de zaak belazerd heeft. Wat had u dan gedacht? Wat denkt u dan dat die mensen doen? Ons wat voorspiegelen, ons wat wijs maken, dat zeggen ze ook altijd. We hebben het niet goed genoeg uitgelegd, we moeten het beter uitleggen. We gaan het volk vertellen hoe het zit en dan gaan we erover praten, zei de dame, wier naam ik nou weer vergeten ben. Ze zei drie keer op één avond in een vraaggesprek, in zo'n talkshow heet dat, talkshow. Dat kan je laten voorliegen, 's avonds, elke dag is dat, hè. Hoe heette die juffrouw? Ja, Verbeet was dat, geloof ik, ja. Ze zei, nee, we gaan het volk, gaan het de mensen nog een keer uitleggen, gaan ze precies vertellen hoe het zit, en dan gaan we erover praten. Dan denk ik, nou, zou de eerste politicus zijn die ons komt vertellen hoe het zit. Dat willen ze je niet vertellen. Daar hebben ze ook niet de minste belang bij. Echt niet. Hoe het zit, is dat het hartstikke fout loopt. Met heel onze westerse cultuur. Zogenaamde cultuur. En dat komt omdat die cultuur in wezen, in de kern van de zaak, een christelijke cultuur is. Dan wel was, maar men heeft Christus eruit gebonjourd. Al lang geleden. En daarmee is heel die samenleving ten dode opgeschreven. En dat die afgaande weg golvend gaat, dat is ook zo. Maar dat het helemaal fout gaat, ja, dat is een duidelijke zaak. Ja. En dat is ook wat de Bijbel ervan vertelt. En dat geldt niet alleen voor Nederland, dat geldt voor de hele wereld, uiteraard. En intussen, in de loop van de geschiedenis, krijgt de mensheid de gelegenheid om al zijn filosofieën, al die varianten tot ontwikkeling te brengen, te praktiseren. En al die verschillende vormen van staatsinrichting die men maar bedenken kan, om die te praktiseren. Alle onderwijssystemen die men uitdenken kan men praktiseren. En onderweg dus daarmee demonstreren dat het allemaal tot niks leidt. Eenvoudig omdat al die systemen gebaseerd zijn op het idee dat er toch wat goeds in de mens moet zitten, dat het ontwikkeld moet kunnen worden. En de Bijbel zegt dat kan niet, er valt niks te ontwikkelen, er zit niks goeds in. Nee, dat is kort door de bocht. Maar ja, dat waarderen we toch van Max, of niet? Kort door de bocht. Grote stappen gauw thuis. We hebben ook maar een weekje hier, dus ik moet het wel even vlug zeggen dan. Nee. Dus kort door de bocht, maar daar komt het ongeveer wel op neer. Dat is het korte verhaal. En het enige alternatief is inderdaad die wereld als zodanig, die wereld die geregeerd wordt door de leugen de rug toe te keren. U weet toch hoe dat staat in Romeinen 1 vers 18? Dat zijn zo van die fundamentele schriftplaatsen. Romeinen 1, weet u nog? Dat was het eerste hoofdstuk van de eerste brief. Romeinen 1. Vers 18. Want de toorn van God. Nee, niet koninkrijk van God. De toorn van God wordt geopenbaard. Tegenwoordige tijd is dat, hè? Wordt geopenbaard. Onvoltooid tegenwoordige tijd. Wordt geopenbaard. Is dat goed? Nee. Wordt geopenbaard van de hemel, uit de hemel. Van bovenaf. Over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen. En het woordje als, dat hebben de vertalers er tussen gezet om het een en ander te relativeren. Zo van indien zij dat doen, maar dat hele woord staat er niet. En dat staat er dus ook niet. Er wordt namelijk geen uitzondering gemaakt. Er staat gewoon, de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Generaliserend gesproken, dat is wat de mensen doen. De waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Dat wil zeggen, ze doen het bewust. En het is hen aan te rekenen. Dat staat er toch? Ja, je kan altijd zeggen, ik geloof het niet, of ik ben het met God niet eens, of met Paulus niet eens. Maar er valt niet te discussiëren over wat er staat. Dit is wat er staat. De mensen doen dat. En daarom wordt de toorn Gods geopenbaard over de mensheid. De mensheid leeft niet onder de heerschappij in de zin van het koninkrijk of de heerlijkheid van God of van Christus. De mensheid leeft onder de toorn Gods. En die toorn Gods bestaat daaruit dat God de mensheid, dan wel de wereld, heeft overgegeven in de ik ben in vers 24, in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid om hun lichamen onder elkander te onteren. Wij moeten tolerant zijn en het allemaal goed vinden. Ik zou niet weten waarom ik dat goed moet vinden. Wat maakt het uit wat ik ervan vind namelijk? Maakt toch geen bal uit? Nee, maar goed. En dat is weer omdat die mensen de waarheid Gods vervangen hebben voor, dus dat wil zeggen veranderd hebben in de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper. Wat er eigenlijk staat, en ja, ik weet niet of ik dat nou vertel, maar misschien moet ik dat toch maar weer eens een keer zeggen. Wat er eigenlijk staat hier in deze verse, is dat waar men het onderscheid, in rangorde vooral, maar het onderscheid en de tussen en de verhouding van de schepper en de schepping, waar men die kwijt is geraakt of kwijt heeft gemaakt, daar is men min of meer logischerwijze ook het onderscheid tussen man en vrouw kwijt. Die is ook heel kort door de bocht, maar ik heb het niet geschreven, dus ik hoef me er ook niet voor te verexcuseren. Maar dat is wat hier gebeurt. En wat beschreven wordt. Als beschreven wordt de goddeloosheid van de mens en de consequenties van dat men het schepsel is gaan dienen boven de schepper en daarmee de mens tot God gemaakt heeft en God aan de mens heeft onderworpen, daar is men logischerwijze alle normen en verhoudingen kwijt en ook die tussen man en vrouw. En mannelijk en vrouwelijk. Daar is men alle hiërarchie namelijk kwijt. En vrijheid, gelijkheid en broederschap heeft als eerste kenmerk dat alle hiërarchie is afgeschaft. En daarmee alle autoriteit, ook die van de Bijbel en dus ook die van God. En dat is onze samenleving. Heb je dat nog? En dat men vanuit andere religies dan de christelijke daarop neerkijkt, zoals bijvoorbeeld vanuit het Mohammedanisme, vanuit de islam moet je tegenwoordig zeggen, maar goed. Ja, dat ligt voor de hand, ze hebben nog gelijk ook, dat ze daarop neerkijken. Want wij zijn natuurlijk echt helemaal de weg kwijt. Waar we God hebben afgeschaft en menselijkheid beschouwen als de hoogste norm. Dan weet je weinig wat een mens is, hoor. Als dat je hoogste norm is. Dan ben je echt een deerniswekkend wezen. Ik meen het bloedserieus. Humanisme? Gaat er weg, joh. Wat een onzin. He? Christendom. Wij dienen niet de mens, we dienen Christus. En die is onze norm. En naar hem zouden we horen, hem zouden wij dus gehoorzamen en daarmee ons aan hem onderwerpen. En hij is een gezagsdrager die wij niet gekozen hebben. Het is er een die er was toen wij onze opwachting hier maakten en het enige wat wij doen is hem als zodanig erkennen. En dus naar hem luisteren, dat is waar het over gaat. Maar de wereld als zodanig wordt geregeerd door wat heet de boze. Kijk, lees u maar even mee, Matthäus 6. Uw koninkrijk komen. Hoezo dan? Tweede helft van het Onze Vader, want het zijn dus eigenlijk twee helften. Tweede helft. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Daar hangt ons leven van aan elkaar. Want we moeten aan de kost komen, ons dagelijks brood en onze schulden. In elke betekenis van en toepassing van de term. En dan, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Nog een keer. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Nou, de vraag is altijd of dit twee dingen zijn of één. Sommigen gaan automatisch tellen, hoeveel zinnetjes zijn het, hoeveel artikeltjes en zo. En als u mij vraagt hoeveel zijn dit, dan zeg ik dat is één. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want, nee, men heeft het vervangen door het boze. Dat weet ik wel. Maar ik hou het gewoon op de boze. Want het is iemand. En niet maar een abstract ding. Het is iemand. En de boze heet in de Bijbel ook de verzoeker. Dus leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, is het gebed om ons te redden uit de handen van degene die tot vandaag nog steeds de wereld regeert. Is dat ook inclusief Nederland? Dan moet ik u zeggen, dat heb ik nog niet nagevraagd bij D66, juist ja. Weet ik veel. Ja, dat denk ik wel, ja. Echt wel. Dat is het probleem van alle goedwillende mensen. Je kunt er niks mee, je kunt het niet veranderen. De enige boodschap die we hebben is niet een filosofische, niet een politieke, niet een economische, maar is geloof in de Heer Jezus Christus. En die zal ons trekken uit de tegenwoordige boze eeuw. Werd u nog gelaten, 1 vers 4. Plaats ons ernaast. In hoge mate. Het is niet mijn gewoonte, maar ik waag het erop. Ik heb hier een A4'tje. Met titels. Niet van Christus. Maar voor excuus. Maar van de duivel. Wie het eerst komt, krijgt het van me. Met schriftplaats en alles erbij. Hij heette Satan. Moet ik die uitleggen? Nee, hè? Satan, dat is Hebreeuws. Zoals gezegd, het woord betekent zoveel als afval. Dat wat afgescheiden wordt. Het is ook Nederlands gewoon. Satan. Afval. En u weet, afval is een groot probleem in de wereld. Ik vind het altijd vermakelijk, hoor. Ja, litter. Oh shit. Ja. De Griekse term is duivel, want het komt van het Griekse diabolos. Beide termen, Satan en duivel, vindt u trouwens in Openbaring 12, vers 9, maar dan vindt u nog veel meer termen. Ik noem ze nog wel. Hij wordt ook genoemd Beelzebub of Beelzebul, maar Zebub of Zebul, dat zijn vliegen. En Baal, Beelzebub, Baal, Zebub, Baal betekent gewoon Heer. Ook een van de titels die voor de Heere God gebruikt wordt, overigens. In het Oude Testament is Hebreeuws. En de Heer der Vliegen is de baas van de vliegen. Maar u wordt geacht te begrijpen dat de term vliegen gebruikt wordt niet ter aanduiding van die insecten die zo lastig kunnen wezen. Vooral de strandvliegen. Mag het nou zeggen, want die beesten heten toch zo of niet? Maar ze zijn, de term vliegen wordt gebruikt als een eufemisme voor wat het Nieuwe Testament demonen noemt. Het Oude Testament heeft er niet een specifieke term voor. Alleen dit soort beeldspraak. De Heer der Vliegen, de baas van de demonen. Goed. Dat is het lagere personeel van Satan. Het hogere personeel noemen wij engelen dan wel gevallen engelen. Of hoe we ze maar noemen. En de demonen, dat is het lagere personeel. Daar zijn er zat van. Legio zijn er van eigenlijk. Ja. Dan heb je nog Belial. Term die ook uit het Oude Testament komt, in het Nieuwe Testament 2 Korinthe 6, vers 15. Belial, dat is een twijfelachtige term, maar algemeen wordt het vertaald of opgevat als nutteloosheid. En daarmee als een term ter aanduiding van een of de vijand. Belials zonen, Belials kinderen zorgen daar nutteloosheid, zoiets. Hij heet de tegenpartij. Uit 1 Petrus 5. Onze tegenpartij, Satan, gaat rond als een briesende leeuw, dat is een andere term dus. Zoekende wie hij zal verslinden, dat is vandaag nog steeds het geval. Briesende leeuw, dus 1 Petrus 5 vers 8. En leeuw, de leeuw staat voor de koning, de machthebber over de... over de mens eigenlijk. Dat is de leeuw. En die term leeuw wordt inderdaad gebruikt voor de Satan. Langs de ene kant, aan de andere kant net zo goed voor de Heer Jezus Christus. Die dan meer nauwkeurig heet de leeuw uit de stam van Juda. Dat wil zeggen de koning uit Juda en daarmee de erfgenaam van Adam, de zoon des mensen. Waarover later meer, zei ik al. Maar hij gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij zou verslinden. Dan heet hij natuurlijk de draak. Dat is hoofdzakelijk in Openbaring 12 en 13. Maar daar vele malen. De draak. De draak, draken bestaan niet. Maar de draak wordt geacht een vuurspuwende reptiel te zijn. Een vurige draak, een vurige slang heet het trouwens ook in de Bijbel. Al moet ik erbij zeggen dat die term net zo goed gebruikt wordt, ook voor Christus. Maar dit is de draak, maar dan, laten we zeggen, de duivel, bijgenaamd de antichrist. Uit openbaar, u weet wel, die met die zeven koppen enzovoorts, en wat het maar was. En een vuur ging zijn mond uit, en toen maar weer. Openbaring 12 en 13, en uiteindelijk in openbaring 20, vers 1 tot en met 3, waar gesproken wordt over de draak, de oude slang, die gevangen genomen wordt en voor 1000 jaar wordt gebonden, geeft mij ook de gelegenheid meteen te zeggen, voor ik het vergeet, dat wij kennen in het Nederlands de uitdrukking 1000-jarig rijk. Ik weet niet in welke talen nog meer, maar in het Nederlands de uitdrukking 1000-jarig rijk, met dank aan Johannes de Heer. Maar ik moet u zeggen dat Johannes de Heer ook niet geloofde dat dat rijk maar 1000 jaar zou duren. Want in werkelijkheid, de term 1000 jaar heeft van doen met Satan, de draak dus, uit Openbaring 20, vers 1 tot 3, die gebonden zou worden en gebonden zou blijven gedurende een periode van 1000 jaar, waarna hij alsnog weer zou worden losgelaten. Want het koninkrijk van Christus is al 2000 jaar oud en zal geen einde nemen. Het is niet 1000 jaar dus, hè? Hebben jullie dat nog? We zitten met een ongelukkige term dus. Maar goed, dat lost weer een heleboel op. En het neemt weer een heleboel discussie weer weg. Er bestaat niet zoiets als een duizendjarig rijk, niet letterlijk. Het is een ongelukkig gekozen term. Hetgeen wat meer gebeurt in verband met bijbelse dingen. En het geeft aanleiding tot discussie de eeuwen door. Maar je moet gewoon de goede termen gebruiken, dan heb je geen probleem. Nou goed, de draak. Dan heb je natuurlijk de slang. Voor alle duidelijkheid ook de oude slang. Al moet ik er weer bij zeggen, net als bij de draak en de leeuw, dat de slang aanduiding is van een macht. De machthebber. Slang is de machthebber over de stof, dat wil zeggen over de materie, over de stoffelijke wereld. En de slang wordt gebruikt in de Bijbel als aanduiding van de duivel dus, maar ook als aanduiding van Christus. En voor alle duidelijkheid wordt in Openbaring 12 gezegd, het is de oude slang, namelijk de duivel, de Satanas enzovoorts. Daar worden een heleboel termen gebruikt, zodat je ze niet mis kunt verstaan. Maar die hele slang. In 2 Korinthe 11, vers 3, wordt hij ook zo genoemd onder verwijzing naar de situatie van de hof. Uit de dagen van Adam. Die slang, u weet wel. Of die gesproken heeft. Ja, dat is ook een oud theologisch probleem. Het antwoord is, ja, dat doet hij nog steeds. Dat is wat hij doet. Nog immer. Nou goed, u weet toch wat hij zegt? Hij zegt, heeft God dat wel gezegd? En als u erop staat dat God het wel gezegd heeft, dan zegt hij, maar het heeft God niet zo bedoeld. God heeft het anders bedoeld. Zodat hij nou ook weet wie de eerste theoloog was. Nou goed. Ja. Ik zeg het wel grijnzend, maar het is natuurlijk heel serieus. Ik meen het ook echt. Ja. Dan heb je nog 2 Korinthe 4, dit is een essentiële, 2 Korinthe 4, vers 4. De God deze eeuw. Er staat ook wat hij doet. Die verblindt de zinnen. Ik weet niet of u dat ook hebt, maar ik verbaas me er dikwijls over hoe blind een mens kan zijn. Hoe dicht bij de waarheid en toch hoe verder vanaf. En ook in verband met het Onze Vader kun je die dingen vaststellen. Men kent het uit het hoofd, maar hoe weinig weet men wat erin staat. Hoe blind kan men wezen? Ik heb nooit vergeten dat ik lang geleden enige werken las van Weinreb. De man die zich uitgaf voor orthodoxe Jood. Nee, ik zeg niet dat hij dat niet was, maar ik zeg dat hij dat zelf zei dat hij dat was. Orthodoxe Jood. En die had het over allerlei Bijbelse en Hebreeuwse symboliek. En wat het allemaal betekende. En wat hij in de praktijk zat te beweren was eigenlijk dat al die symboliek slaat op de Heer Jezus Christus. Maar dat wilde hij niet weten. Toen iemand hem daarop wees, werd hij woest. En daar moet ik het maar bij laten. Ik heb het van mensen die dat zelf meegemaakt hebben, dus vooruit maar weer. Maar hoe blind kan men zijn? Hoe dicht bij de waarheid en toch hoe verder vanaf? Ja. De God deze eeuw heeft de zintuigen der ongelovigen verblind. Als je niet wil geloven wat God gezegd heeft, word je vanzelf blind. Ga je het niet meer zien. Want de hele wereld wordt geacht blind te zijn. Wordt dan ook als een wonder beschouwd als je kunt zien. Het is het wonder wat God bewerkstelligt. Als je tot hem komt en roept, Jezus, gij zoon van David, en daarmee zijn koninklijke rechten erkent, dan geneest hij je van je blindheid. Heb je het niet? Dat is voor degene die zeggen, maar je moet dat overdrachtelijk zien. Ja, zeg ik, precies. Je moet het overdrachtelijk zien. Dat is met een dubbele bodem dan, met deze. Nou goed. God deze eeuw heeft de zintuigen verblind. Voor de waarheid namelijk. Daarom heet hij ook de overste deze wereld. In Johannes 12 vers 31 is dat. Daar staat dat hij zal buitengeworpen worden. Ooit. Zodat je maar, we zien dat de wereld hol is. En dat wij erin zitten en dat hij er buiten geworpen gaat. Maar goed, dat is nou het onderwerp niet natuurlijk. Maar overste deze wereld, heet hij. Let erop, overste deze wereld. Wat er dan ook verder van hem mogen staan, hij is tot op heden de overste deze wereld. Overste, dat is overtreffende trap, heeft men mij uitgelegd. In de praktijk, de overste deze wereld. U weet toch wie dat was? Dat was degene die aan de Heer Jezus, bij zijn omwandeling op aarde, dan bij zijn introductie daarvan in de Bijbel althans, de koninkrijken der aarde liet zien en zei, ik zal ze u geven, maar wel voor mij knielen dan. En toen zei de Heer niet, die koninkrijken zijn niet van jou, die zijn van mij. Want ik ben de eeuwige zoon van God, van eeuwigheid tot eeuwen. Dat zei hij allemaal niet. Toch? Hij zei, er staat geschreven. En de Heer hield zich aan het woord van God. Maar de rechten van de Satan daar worden niet bestreden of zoiets. En ze worden dus erkend. Zo was de situatie. De overste deze wereld. Nou goed. Vandaar dat het koninkrijk alleen naar Christus kan komen via de schepping van een nieuwe wereld. En via de weg van dood en opstanding. Dat is de wijze waarop je verlost wordt van alles wat deze wereld regeert in de praktijk. Maar goed. Hij heet trouwens niet alleen de overste deze wereld, Johannes 12 vers 31. Hij heet ook de eeuw deze wereld. Dat is wat lastiger, want dan moet ik uitleggen dat het woord eeuw of aion een specifieke betekenis kent in het Grieks. In de zin van de eeuw is niet maar een tijdperiode, maar de eeuw is een bepaald beginsel wat gedurende zekere tijd dominant is. Dus de eeuw is een machthebber eigenlijk. En daarom heet hij niet alleen de God deze eeuw, maar ook de eeuw deze wereld. Dat is in Efeze 2 vers 3. Die is misschien te moeilijk, maar dan lees je gewoon als de machthebber deze wereld, dat is ook goed. De eeuw deze wereld staat trouwens achter wat het onder andere inhoudt. Staat meteen bij hetzelfde vers, overste van de macht der lucht. Dat wil zeggen, vanuit, hoger dan de aarde, vanuit de hemelen dus, wordt die macht uitgeoefend en daarvan is hij de hoogste. Zie? En daarna nog simpeler gezegd, hij is de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dat wil zeggen, hij is die geest die werkt, die onzienlijke kracht, die onzienlijke macht hebben, die werkt in al diegenen die niet willen horen naar het woord van God. Dat is wat er staat, en dat betreft in het algemeen heel de natuurlijke mens, uiteraard. Nou ja, je zit mij aan te kijken, wat zegt hij allemaal? Ik zal iets zeggen wat ik wel vaker gezegd heb. Als je met je Bijbel dicht op zoek gaat naar God, bijvoorbeeld via een televisieprogramma of zo, een realityprogramma zijn natuurlijk populair. Als je met je Bijbel dicht op zoek gaat naar God, ook al ga je dan op zoek in een klooster of in een kerk, als je hem al vindt, dan heb je de duivel gevonden. Dus de God deze eeuw, de overste deze wereld, de overste van de macht der lucht. Dus de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Als je met je Bijbel op zoek gaat naar God, kom je bij de duivel uit. Ongeacht hoeveel. Hè? Zeg ik het verkeerd? Ik moet zeggen, als je met de Bijbel dicht op zoek gaat naar God, dan bedoel ik. Zeg ik dat niet? Oké. Knippen we dat er weer uit. Als je met de Bijbel dicht op zoek gaat naar God, kom je bij de duivel uit. Dat kan niet anders. En als je op zoek gaat naar God, is maar één ding, je hoeft je Bijbel maar open te doen. Want daarin maakt God zich bekend. En als je die dicht doet, wil je hem dus niet kennen, dan wil je dus niet naar hem horen, dan ben je dus een kind of een zoon der ongehoorzaamheid en dan ben je een prooi van de leugenaar van de beginnen, de duivel zelf namelijk. Zo ligt het, zo simpel is dat. Nee, de Bijbel zegt het, maar de ervaring leert dat ook. Dus het is bloedlink om je Bijbel dicht te doen en te zeggen, God spreekt rechtstreeks tot mij. En er zijn heel wat mensen die zich christenen noemen en zelfs evangelisch noemen ze zich tegenwoordig. Wat fundamenteel helemaal niet kan. Want evangelisch is evangelisch juist omdat het alleen het gezag van de Bijbel accepteert. Dat is historisch bepaald zo. En historisch ook zo zwart op wit gesteld en gedefinieerd. Ooit. Maar tegenwoordig mensen noemen zich evangelisch. En die doen dat met de Bijbel dicht. Want ze zijn zelf profeet en God spreekt rechtstreeks tot hen en inspireert hen enzovoort. Die dingen komen van de duivel. Ik zeg het nou glashard, maar dat, waar moeten de anders vandaan komen? Wie is het anders die ons leert om die Bijbel dicht te houden? Want uit het hart komen voort. Nou, wat komt er uit het hart voort? Ik weet het ook niet meer wat er uit voortkomt, maar het is niet best in elk geval. Dat is wat mijn Bijbel zegt. Ik denk maar niet dat dat van God komt. Echt niet? Nee. Nou, de geest die nu werkt, Efeze 2 vers 3. Dan heet hij de verklager der broederen. Dus degene die ons als gelovigen altijd de schuld probeert aan te praten. Die beschuldiging inbrengt tegen de uitverkorene gast, dat is Romeinen 8. Maar de verklager der broederen is Openbaring 12 vers 10. Daarom heet hij natuurlijk ook gewoon de vijand. De vijand heet hij trouwens, dat is Matthäus 13, de vijand. Die man die liet tarwe zaaien of zo, het was tarwe geloof ik, hè, toch, Matthäus 13? Tarwe zaaien in de akker en toen werd het nacht en s'nachts kwam zijn vijand, die. En die zaaide zizanion, vertaald met onkruid. Dat is wat de duivel doet. En dat vind je dus ook inderdaad terug. Want bij de aanvang van onze tegenwoordige bedeling, ik bedoel sinds de opstanding van Christus, is het tarwe gezaaid, dat wil zeggen is het evangelie, het woord des koninkrijks, heet dat, gepredikt. Staat er allemaal bij hoor, in Matthäus 13, in de verklaring van de gelijkenis van het onkruid, is het woord des evangelie, het woord van het koninkrijk gepredikt. En toen kwam de vijand en die heeft iets anders, een andere boodschap, een andere prediking de wereld ingestuurd enzovoort. En daar kennen we wel enige voorbeelden van. De belangrijkste daarvan is waarschijnlijk toch de islam. Ik zeg het maar gewoon eerlijk, dat denk ik. Als het ergens specifiek opslaat, moet het dat zijn. Want dat is altijd de grootste bedreigende factor geweest voor het christendom als zodanig, een collectief. De islam. West-Europa, waar het evangelie gevestigd is geworden, het christendom gevestigd is geworden, zoals in alle geschiedenisboeken staat en alle historische atlassen, dus kom niet bij mij met klachten daarover, dat is algemeen bekend. West-Europa is altijd bedreigd geworden door de islam, door de Turken, sinds de islam, dus vanaf de, wat was dat, de zesde eeuw. En of ze nou kwamen langs de oostelijke route, dan wel de westelijke, dat wil zeggen zuidwestelijke route, ik bedoel via Noord-Afrika en Spanje, of langs de oostelijke route via de Balkan en Oostenrijk enzovoort. Ja, maakt niet uit, het is altijd geweest en tot vandaag is dat zo. Maar ja, we hebben het christendom gemarginaliseerd en denken dat we dat met de islam ook kunnen doen. Maar ik moet u zeggen, dit zal niet lukken. Om dat te marginaliseren. Dit is gewoon een ontwikkeling die echt niet te stoppen is hoor. En u weet, ik heb niks met D66 en ook niet met, weet die man ook alweer, die is namelijk altijd kwijt ben. En van die partij, weet u wel, heb ik ook verder niks mee. Want je kunt er namelijk helemaal niks tegen doen. Het enige alternatief wat wij hebben is de prediking van het evangelie. Aan wie dan ook. Dat is wat het is. Verder hebben we van doen met de vijand. En voordat mensen zich gepasseerd voelen, kan ik u zeggen, ik denk trouwens dat de mormonen met hun Amerikaanse oorsprong in dezelfde categorie vallen, hoor. Iets terughoudender, iets bescheidener wellicht. Die kwamen niet meteen met het zwaard of zo, maar de basis daarvan is precies hetzelfde. Die ene man die dan zogenaamd, en waarschijnlijk is het ook echt zwaar, die een verschijning kreeg van een engel, dat wil zeggen de verschenen engel, en die gaf hem een boek geschreven op gouden platen. Dat was de islam ook zo, de Koran op gouden platen enzovoort. En het is bij de mormonen is dat precies hetzelfde, bij Joseph Smith. En ze hebben precies net zo'n verhaal, en ze hebben dus een nadere openbaring, en ze schuiven niet meteen de Bijbel aan de kant, dat doet trouwens de islam ook niet. Schuiven niet meteen de Bijbel aan de kant, beschouwen Jezus van Nazareth als een belangrijke profeet. Maar Mohammed die is later gekomen en is hoger. Is dan meer de definitieve, zal ik maar zeggen. In afwachting natuurlijk van de iemand mag die dan wel van de Maitreya, die dan nog later komt. En die bij de Mormonen was het Joseph Smith met zijn boek van Mormon enzovoorts. Het is hetzelfde verhaal. En daarna hebben we nog op kleinere schaal, meer plaatselijk, meer lokaal, van die mannen gaat die dan zichzelf beschouwden, dan wel door anderen beschouwd worden als de profeet Elia, die immers zou komen voordat de Heer zelf komt. En we hebben er in Nederland ook een paar van die lui gehad, waarvan ik nou maar geen namen zal noemen, maar die heb ik wel bij de hand. En die komen overal voor. Een paar buitenlandse namen heb ik ook nog, lui die doorgingen voor Elia. Die eerst moest komen, enzovoorts. En ze hebben het niet uit de Bijbel, maar de Heer heeft hen laten zien, zus of zo. Enzovoorts. En buiten de Bijbel om. En dat wordt als hoger beschouwd dan de Bijbel zelf. Maar dat is gewoon de vijand die onkruid zaait. Zie? In het bijzonder, specifiek, en ook in het algemeen. Dat is wat de vijand doet. Allerlei liefst godsdienstige theologieën dus, dan wel theorieën de wereld in zenden, en waar dat zo uitkomt, ook gewoon filosofieën, opvattingen, levensbeschouwingen, wereldbeschouwingen enzovoorts, op welk terrein van het menselijk bedrijf dan ook. Zo gaat dat. En u weet, wij hebben het christendom afgeschaft en toen kwam er het humanisme voor in de plaats. En dat hebben we nu ook al aardig terzijde gezet, want tegenwoordig brengen we ook niet meer het evangelie en zelfs ook niet het humanisme over de wereld. Tegenwoordig prediken we democracy. Democracy. En al voor 1966 trouwens. Democratie. We denken dat het gospel truth is. Landen moeten democratisch zijn. Turkije moet eerst democratisch worden en dan mogen ze erbij, zal ik maar zeggen. Bij ons, want wij zijn de norm. Wie zijn wij? Dat is Brussel. De beste Belgenmop die je kent is dat trouwens. Maar Brussel of all places. Noemen ze een Brusselaar, manneke pis. Heel goed. Nou, hebben we die ook weer gehad. Ik vind het echt bespottelijk. Ik kan er ook niet echt serieus over praten. Want ja, het is ook allemaal zo voorspelbaar. Met al die grootheidswaanzinnigen die de macht in de wereld zouden moeten uitoefenen en denken te moeten uitoefenen. En als ze dat in de wereld niet kunnen, doen ze dat wel in de binnen religieuze kring, inclusief de christelijke wereld. Tot vandaag. Nee, ook onder degenen die zich evangelisch noemen. Jazeker wel. Allemaal hoogmoedswaanzin. Noemen ze een hoogmoedswaanzinnige. Dat is trouwens ook een soort dubbele uitdrukking. Want waanzin is eigenlijk altijd hoogmoed. Dat is misschien niet te moeilijk. Maar laat ik dan zeggen, de meest voorkomende vorm van waanzin is die van hoogmoedswaanzin, laten we het daar maar. Die lui die denken dat ze, dat ze Napoleon zijn of zoiets, weet u wel. Of, nog een keer Napoleon, ja. Of zelfs Christus zelf, dat komt ook erg veel voor trouwens. Ja, echt wel. Nou ja, goed. En dit soort lui die werden vroeger nog opgesloten. Maar er zijn er heel wat geweest die aan de macht gekomen zijn, ook daadwerkelijk. Zoals daar zijn Napoleon. En er was dan nog zo'n Duitser ook, wie is namelijk ook altijd kwijt ben. Maar toen maar weer. Er komt iemand vertellen, ja, maar die man die was gestoord. Ja, wat had u dan gedacht? Ja. Is er nog meer nieuws? Of wat dan ook. Tuurlijk waren jullie te zeggen, ja, maar die Romeinse keizer. Ja, natuurlijk. Je moet ook wel gek zijn om zo'n job te ambiëren. En als je het niet ambieert, krijg je zo'n baan niet. Je moet er hard voor vechten. Dat is nog netjes uitgedrukt. Nou goed. Wat hadden we nog meer voor termen? De boze. Komt nogal voor. Niet alleen in Matthäus 13, maar daarna ook in het Johannesevangelie. Met name in Johannes 17, waar de Heer zijn zogeheten hogepriesterlijk gebed uitspreekt. Wat een goede term is trouwens. En daar, ook, daar staat ook dat hij ons bewaren zou van de boze, de gelovigen aan hem gegeven heeft. En dat hij, Christus, de hogepriester van het Nieuwe Verbond dus, dat hij degene die God hem gegeven heeft zou bewaren van de boze, zeker. Johannes 17 vers 15. En daarna heb je nog in de eerste Johannesbrief, in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 5, de term de boze. Niet het boze, de boze. Het is iemand, degene die de wereld regeert. Daarna heet hij de verzoeker, dat is uiteraard in Matthäus 4. Dat is namelijk de geschiedenis van de verzoeking van de Heer Jezus zelf, door de duivel. De verzoeker, wat die geachten zijn. In Psalm 91 heet hij trouwens de vogelvanger. Ja. En vogelvanger doodt de vogels hoor, dat is het idee. Maar goed, dan heb je nog in Johannes 10, vers 10 en 12, daar heet hij de wolf, de dief, de verderver in verband met de kudde. Ik ben de goede herder en de dief komt en de verderver en de wolf komt enzovoort. Dat is de duivel die de wereld regeert. Dan heet hij trouwens in Johannes 8, twee hoofdstukken eerder, vers 44, heet hij de moordenaar. Nou, elders heet hij degene die het geweld des doods heeft. Die heb ik niet eens in mijn lijstje, maar vooruit uit Hebreeën 2 staat trouwens achter. Dat is de duivel, degene die het geweld des doods heeft. Maar hij heet de moordenaar, Johannes 8, vers 44. Daar heet hij trouwens ook de leugenaar en zelfs de vader der leugen. Hetgeen betekent dat hij het heeft uitgevonden. Dus de leugenaar van den beginnen. Hij is namelijk degene die het woord van God, de waarheid, tegenspreekt. En het heet er de zonde van de tegensprekers. In Hebreeën 12 is dat. Maar de leugen, dat komt bij deze figuur vandaan. En die regeert de wereld. Vandaar dat als politici die geacht worden te regeren het hebben over waarheid, dan schiet ik gewoonlijk in de lach. Behalve als ik zwaar getafeld heb natuurlijk. Maar dan schieten me de tranen in de ogen, maar voor de rest, hoezo waarheid? Wat een onzin zeg. Nou ja, en die oom van mij die spreek ik later nog wel eens. Nou ja. Koeienmans, ja. Nou, dan hebben we de zaaier van het onkruid, maar die heb ik impliciet al genoemd in Matthäus 13. Dan heet hij in openbaring 12, nog steeds de openbaring 12, heet hij de verleider der wereld. De impliciet de leugenaar, maar de verleider der wereld. Als overste deze wereld, maar dan als verleider der wereld. En in laatste instantie in openbaring 20, waar hij voor 1000 jaar gebonden wordt, heet hij de verleider der volken, wat uiteraard precies hetzelfde is. Daarom hoef je geen hoge verwachting te hebben van al het streven der volken. En zeker niet van het streven der volken naar eenheid, zogenaamd om de oorlog uit te roeien. Tegenwoordig maken ze ons wijs dat het doel was van een Verenigd Europa. Dat is onzin hoor. Dat was het idee van de Verenigde Naties. En daarvoor van de Volkenbond. Dat was na de Eerste Wereldoorlog. Nooit meer oorlog. Volkenbond. Helemaal fout gelopen. Hoe heette die Duitser ook? Nou ja. Het is helemaal fout gelopen. En na de Tweede Wereldoorlog, toen was het de Verenigde Naties. En dat verhaal van een Verenigd Europa, de Europese Unie, dat is gewoon flauwekul. Dat is alleen maar een waanidee in de hoofden van figuren uit D66 en nog zo wat. Sorry. Nou ja. Maar en nog zo wat lui die helemaal niet weten waar het over gaat. Want het was gewoon oorspronkelijk de kolen- en staalgemeenschap. Daarna was het de Benelux. België, Nederland, Luxemburg. Wat vroeger een personele eenheid was onder één koning. Namelijk Willem I. Van Oranje-Nassau. Enzovoort. En er was een economische eenheid, feitelijk. En dat is ontwikkeld naar een Europese eenheid, met anderen erbij. De Europese, hoe heette dat? EEG, Europese Economische Gemeenschap, enzovoort. En toen heeft iemand bedacht, we moesten er maar een politieke eenheid van maken. En al die landen verenigen niet alleen in één economie, maar één politieke wereld, om voor de hand liggende reden, want anders is een economie ook niet te besturen. En daarna is het zaakje volstrekt ontspoord. Maar hardnekkig probeert men het rijtuig in het spoor te houden. Maar ik moet u zeggen, het rijtuig spoort voor geen meter. Heb je ook wel eens zo'n auto gehad? Dan zwengt je alle kanten op als het ding niet spoort. Dan doe je de stuur een klein beetje naar links en dan schiet je meteen links af. En dan haastig corrigeer je dan en dan schiet je meteen rechts af. Dat ding dat loopt namelijk niet meer rechtuit. Het is niet meer te besturen. Heb je dat nog? Je komt niet door je APK. Maar in Brussel en Straatsburg trekken zich daar niks van aan en vertellen ons dat alles prima gaat en dat wij vooral moeten betalen om een zaakje in spoor te houden. En dat is het dan eigenlijk. Maar het is gewoon het werk van de duivel. En niet alleen in Europa, dat is over de hele wereld zo. Dat is waar het om gaat. Het gaat maar om één ding, men leest op Psalm 2, de oversten deze wereld beraadslagen tezamen. Wat doen ze dan? Waar gaat het dan allemaal om? Nou, in werkelijkheid gaat het maar om één ding, tegen God en zijn Messias, want dat staat er dus, hè, vertaald met gezalfde. Tegen God en zijn gezalfde, ze zeggen onder elkaar, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Wij willen van die God af. Wij willen van alle gezag van hoger hand af. Wij zijn tegen alle autoriteit. En wij willen geen God, wij maken zelf de dienst wel uit. We maken zelf al plannen waar we met deze terrestrial bol naartoe willen zeilen. Enzovoorts. En dat is wat het is, je reinste hoogmoed. En daarom loopt het per definitie fout. En wij weten dat, omdat de Bijbel ons dat leert. Die opent ons de ogen en zegt, ja, die wereld die wordt geregeerd door Satan. En zeggen, oh, is dat het? En dan maar hardnekkig blijven zingen, de Heer regeert, zijn plannen falen niet. And he's got the whole world in his hand. En dan denken wij dat dat betekent dat hij de wereld regeert. En toen had je nog Pitsy Brandy die dan zong, zijn hand zal beslissen of er oorlog komt of niet. Enzovoorts. Toen heb ik hem nog eens gevraagd, aan Pitsy Brandy heb ik nog eens gevraagd, enige jaren geleden, of er wat voor zou voelen om zijn liederen, zijn gezongen liederen alsnog opnieuw uit te brengen op cd. En hij zei, ik moet er niet aan denken. Het is een soort jeugdzonde van me, zei hij. Die had nog steeds zo'n mooie baritonstem voor de telefoon. Maar nee, dan maar niet. Het was de Nederlandse Pat Boone, als u dat wat zegt. Pitsy Brandy. Ik had trouwens eerst zijn moeder aan de telefoon, want ik wist niet waar die man gebleven was en woonde. Ik denk, Sibrandi, dat is West-Friesland als je het mij vraagt. Dus in Enkhuizen zal ik maar eens iemand bellen die Sibrand die heet. En dat was inderdaad zijn moeder. En die zei, ja, Piet, die dacht dat hij daarvan kon gaan leven. Van het zingen, maar wij als ouders hebben dat nooit zo zien zitten. Het was een geweldige zanger trouwens. Vind ik nog steeds. Onder begeleiding van Jackie Bulteman. Geweldig orkest. In de tijd, maar ja, het is allemaal niet meer. Maar die zong dan, zijn hand zal beslissen of er oorlog komt of niet. Enzovoorts. Ja, dat beslist zijn hand niet. Dat is het werk van de duivel. Dat is wat er gebeurt. En het is de noodzakelijke consequentie van het werk van de duivel. Die zijn leugens verspreidt in de wereld. En de verschillende aanhangers van de verschillende leugens, die treden vanzelf tegen elkaar in strijdperk. Want ieder denkt dat zijn leugen de waarheid is. En dat zeggen filosofen dus ook, dat zo is. Dat elk mens zijn eigen waarheid heeft. En daarna leren ze ook nog dat een mens geacht wordt voor de waarheid te vechten. Nou, daar heb je oorlog. Ga er maar aan staan. Dit kan dus ook niet, hè. Ieder mens heeft niet zijn eigen waarheid. Ieder mens heeft zijn eigen leugen. Kan dat? Ja, nee, dat is zo. Want er woont in de mens niks goeds. De waarheid is Christus. De waarheid is het woord van God, dat gestalte krijgt in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En hij wordt geacht te zijn, al sinds 2000 jaar ongeveer, de koning der koningen en de Heer der heren. En zijn tijd komt nog. En intussen verzamelt hij ons. Roept hij ons en zegt, zoek je waarheid? Wil je weten hoe het echt zit? Wil je zinder worden? Wil je gezond worden? Kom maar bij mij en ik zal je de ogen openen. Ik zal je de oren openen, over communicatie gesproken. Ik zal je van de tongriem snijden, over symboliek gesproken. Ik zal je tong losmaken, zodat je niet alleen kunt zien en horen, maar ook spreken. De woorden Gods. Dat is nog eens een gezonde stofwisseling. De stofwisseling is waarschijnlijk niet het goede woord, maar zal wel anders heten. Maar in ieder geval, men neemt wat tot zich, men maakt het zich eigen en men reproduceert het. Dat is het ideaal van de mens. En binnen dat ideaal geeft God ons een plaats. Opent ons de oren en ogen. Maakt ons bekwaam om dat woord van God ons eigen te maken, te verteren, ons eigen te maken. En om vervolgens te functioneren als dienstknechten van God, die inderdaad de woorden Gods op de mond, op de lippen, op de tong hebben. Dat is hoe de Bijbel ons dat voorstelt. Maar meer daarover een andere keer, want het is hoog tijd voor broeder Bos.